Gemeente en gasten, heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. Zaterdag 2 april wordt er een kinderappel gehouden door de HJO in Sommelsdijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als er nog kinderen zijn die mee willen, die kunnen zich opgeven bij juf Jacqueline. Volgende week zondag staat de morgendienst in het teken van de afsluiting van het winterwerk. Dan is er na de dienst voor de 11 plus en voor de 14 plus een preekbespreking in de pastorie. En dan is de activiteitencommissie bezig om de rommelmarkt te organiseren. In het kerkblad van deze maand wordt de verkeerde datum vermeld. Die rommelmarkt zal zaterdag 9 april gehouden worden. En we horen graag of u mee kunt helpen om deze dag te doen slagen. U kunt zich als medewerker opgeven bij Laura van Hemert. Dan is er vrijdagmorgen de gebedskring. En voor diegenen die interesse hebben, liggen de jaarrekeningen van de kerkvoogdij van 2020 en 2021 in de voorkerk om mee te nemen. En eveneens ligt er een nieuwe kerkbode in de voorkerk klaar. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanavond met elkaar verder met nadenken over de opstanding, en dan met name de opstanding in het Oude Testament. Hoe hebben de oud-testamentische gelovigen daarbij stilgestaan? We zien iets van de opstandingen van het eeuwige leven al in Psalm 1. Want daar wordt de gelovige vergeleken met een boom die altijd vrucht draagt. En de onrechtvaardige, de goddeloze, met mensen die vergaan als het kaf van de wind. We zingen daarom van Psalm 1, het eerste en het vierde vers. Psalm 1, vers 1 en 4. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Psalm 73, vers 12 zingen we in aansluiting op de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen met elkaar het woord van God in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Matteüs. En daarvan lezen we hoofdstuk 22 vanaf vers 23 tot en met vers 33. Matteüs hoofdstuk 22 vanaf vers 23 tot en met 33. Daar lezen we het woord van God als volgt. De diezelfde dagen, op diezelfde dag, kwamen tot hem de Sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft die geen kinderen heeft, zo zal zijn broeder zijn vrouw trouwen en zijn broeder voor zijn broeder zaad verwekken, nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. En de eerste had een vrouw getrouwd en hij stierf. En omdat hij geen nageslacht had, zo liet hij zijn vrouw na voor zijn broeder. Desgelijks ook de tweede en de derde tot de 7e aan toe. En als laatste na allemaal is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7? Want zij hebben haar allen gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tot hen: gij dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht van God. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk en worden ze ook niet ten huwelijk gegeven. Maar ze zijn als de engelen van God in de hemel. En wat dan gaat de opstanding der doden, hebt u niet gelezen wat God tot u gesproken heeft? Als die zegt: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van de doden, maar van de levenden. En de scharen die dit hoorden, werden versteld, verslagen over zijn leer. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. Heer, hier mogen wij voor de tweede keer deze dag, op uw opstandingsdag, de Bijbel openen en uit uw woord lezen. En Heere, dat het dan vanavond niet van ons gezegd zal worden, wat u eeuwen geleden tegen de Sadduceeën zei: jullie kennen de schriften niet en ook niet de kracht van God. Heere, dat is wat, dat die Sadduceeën, net als wij, opgegroeid zijn met de Bijbel, daarin gestudeerd hebben, daarin onderzoek hebben verricht. En toch bent u het die zegt: hebben jullie het nou allemaal niet goed gelezen? Kennen jullie echt de schriften niet en ook de kracht van God niet? O Heer Jezus, als het goed is, zijn we daar toch voor gekomen vanavond. Dat we het met Paulus zeggen: oh, dat ik Christus kende en de kracht van zijn opstanding. Paulus schrijft daar zo over in de Filippenzenbrief dat hij daarna jaagt. Die kennis van de opstanding van Christus. Om aan zijn dood gelijkvormig te worden en in de kracht van zijn opstanding opnieuw op te staan. Heren, dat we opgebouwd mogen worden, dat bidden we u vanavond. Door opnieuw na te denken over de opstanding van de Heer Jezus, die de oud-testamentische gelovigen van verre hebben gezien. Dan denken we aan mensen als Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen, die zijn eigen zoon moest offeren, maar die in zijn hart geloofde dat u machtig bent om Isaac uit de dood te doen opstaan, want u had aan hem de belofte verbonden. En zo zijn er zoveel gestorven in het vaste geloof op de opstanding uit de doden. Dat u ze zou doen opstaan en zou brengen in de stad die fundamenten heeft. En heren, wij mogen daar nog veel meer van zien. Nog veel meer van weten vanuit het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus de opstanding en door de opstanding de onvergankelijkheid van het leven aan het licht gebracht heeft. En daar leven we naartoe, naar dat moment dat we dat in het bijzonder gedenken met Pasen. En dat we dat ook mogen vieren, Heer Jezus, dat u opstond uit de doden. En dat u de dood daarmee teniet gedaan heeft. En dat u ons ook mede opwekt in een nieuw leven. Heer, het Nieuwe Testament staat er zo vol van dat spraakgebruik. Als Paulus ook zegt dat we met Christus levend gemaakt zijn als we tot geloof gekomen zijn. Heren, uw opstanding staat zo centraal, dat het ook centraal in ons leven mag staan. En dat u de geheimen die daarin verborgen liggen voor ons open doet, dat we ons verwonderen. Want heren, we leven in een wereld waar zoveel graven zijn. Ja, elke zondag, als we hier uw huis binnenkomen, dan lopen we over het graf van een vrouw die we allemaal niet gekend hebben, die honderden jaren geleden leefde, op 26-jarige leeftijd overleden is. Telkens weer over de graven heen, dit was vroeger de grafkerk. Wat is het dan bijzonder, heren, dat we juist op die plek, hier op de aarde waar zoveel graven zijn, uw opstanding in het geloof mogen vieren. O Heere, laat ons de geheimen van de opstanding ook vanavond weer zien. Opdat we daar vreugde uitputten. Opdat we daar onze hoop op vestigen. Want zonder die hoop, zonder dat geloof in de opstanding, zijn we toch de meest betreurenswaardige, beklagenswaardige mensen. Maar Jezus, u bent opgestaan. En daarom zijn we de mensen van wie gezegd wordt, zalig zijn zij. Zalig zijn diegenen die geloven in de opstanding en het leven dat Jezus Christus geeft. Geef ons zo een rijk uur vanavond. Gedenk ons in al onze noden en zorgen waarmee we naar de kerk zijn gekomen. Geef dat we dat ook aan u alles over kunnen geven, dat niets ons in de weg staat. Om te spreken en om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Dat alles vragen we van u om Jezus wil alleen. Amen. We gaan ons voorbereiden op de predikinggemeente met het zingen van Psalm 49, vers 1, 2 en 3. Gij volken hoort, waar ge in de wereld ook woont, laag van staat of hoog met eer bekroond. Psalm 49, de versen 1, 2 en 3. We zingen straks in aansluiting op de prediking van Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6 zingen we na het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vorige week zijn we bij de doop gewezen op de opstanding van de Heer Jezus. Toen hebben we gehoord dat Paulus zei, als het ware bij het doopwater, kijk wat er met Christus is gebeurd. Christus is gestorven, als het ware onder het water ondergegaan. Hij is de dood ingegaan en met zijn dood is de heerschappij van de zonde verbroken. En wij die geloven, die met Christus, die in Christus gedoopt zijn, zijn in zijn doop gedoopt. We zijn met hem de dood ingegaan. En ook uit die dood weer opgestaan, opgewekt tot een nieuw leven. De opstanding van onze verlosser Jezus Christus is het feit dat je telkens in de strijd tegen de zonde eraan herinnert, ik ben dood voor de zonde en opgestaan met Christus. Ik leef voor God in Christus. Dat is mijn nieuwe identiteit. Die opstanding van Christus verandert mijn leven. Maar is dat wat Paulus daar zegt in Romeinen 6, is dat nou iets nieuws in het Nieuwe Testament? Is die leer over de opstanding uit de doden iets wat sinds de komst van de Heer Jezus pas gezien en onderwezen werd? Was het nou zo dat ze in het Oude Testament dachten, ja, overleden is overleden? Nee, de hele Bijbel heeft het hierover, over de opstanding. Ook het Oude Testament. Vanaf het Oude Testament horen we al, in het Oude Testament horen we al op zoveel plaatsen over de opstanding uit de doden. Wat nieuw is, is dat het in het Nieuwe Testament als het ware in volle licht wordt gezet. Paulus spreekt daarover in 2 Timotheüs 1, vers 10. Daar zegt hij wat de Heer Jezus gedaan heeft en dan zegt hij, hij heeft de dood teniet gedaan. En Christus heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dus wat heeft de Heer Jezus gedaan? Wat heeft hij teweeg gebracht? Hij heeft de dood teniet gedaan. De dood heeft het verloren. Is zijn macht verloren. De dood heeft niet meer het laatste woord. Ja, en nog meer. Hij heeft het leven, de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Aan het licht gebracht, dat wil zeggen dat het eeuwige leven, de opstanding met een lichaam dat niet meer sterft, dat was in het Oude Testament wel aanwezig, maar het was nog niet in het licht gezet. Het is in het Oude Testament nog in schaduwen gehuld. Maar het is er wel. En het is bijzonder als je het in het Oude Testament opmerkt. Daar kan je door bemoedigd raken. Het is net als dat je op zo'n zonnige dag als vandaag een tijd in de zon hebt gezeten. Dan zijn je ogen helemaal aan het licht gewend. En als je dan, jongens en meisjes, even naar de schuur moet om iets te halen, dan is die schuur ineens heel donker. Dan moet je echt even aan de schaduw daar in de schuur wennen. Je ogen moeten daaraan wennen en dan kan je naar binnen lopen en pakken wat je nodig hebt. Nou, zo is het nou ook met de opstanding in het Oude Testament. Wij zijn nieuwtestamentische christenen. We kennen de feiten over de opstanding vanuit de evangeliën. En doordat de opstanding ons zo duidelijk in het volle licht voor ogen staat, is het niet altijd even makkelijk om in het Oude Testament, als het ware in die schuur die in schaduwen gehuld is, om daar de opstanding te zien. We moeten even gaan wennen aan het donker wat het daar is. Maar het is er wel. En als je het ziet, dan geeft het je hoop, dan geeft het je vreugde. Net zoals de oud-testamentische gelovigen hoop en vreugde hadden. Zij zijn, en lees u dan vanavond thuis, Hebreeën 11, maar na, in het geloof in de opstanding gestorven. Het thema vanavond is het Oude Testament onderwijst de opstanding. Het Oude Testament onderwijst de opstanding. En dan wil ik stilstaan bij drie aspecten daarvan. Allereerst, God is de God van het leven. Ten tweede, de dood is niet het einde. En het derde, er zijn twee bestemmingen na de dood. Dat zijn drie waarheden die het Oude Testament duidelijk onderwijst. God is de God van het leven. De dood is niet het einde. En er zijn twee bestemmingen na de dood. Allereerst, God is de God van het leven. Kijk, om de hoop en de vreugde van de opstanding te ervaren, moet je het eerst wel zien. En geloven. Als je niet gelooft in de opstanding, heb je geen vreugde, heb je ook geen hoop. En nou kwamen we in de schriftlezing mensen tegen die er niet in geloven. Sadduceeën. Dat is een van de twee grote godsdienstige groepen die er waren in Jezus' tijd. Er waren grofweg twee stromingen in het Jodendom. De Farizeeën en de Sadduceeën. En wat is het verschil tussen deze twee groepen? Nou, je zou heel wat kunnen noemen. De ene groep, dat zijn de orthodoxen, de Farizeeën. En die geloven in hun Oude Testament van kaft tot kaft. En dan heb je ook een andere groep, dat zijn de vrijzinnigen, de liberalen. Die geloven niet in het bovennatuurlijke, de wonderen, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Dat zijn mooie verhalen waar mensen vroeger wat aan hadden. En engelen, dat bestaat natuurlijk ook niet. Nee, dat zijn de Sadduceeën. En ze stellen ook vraagtekens bij de Bijbel, bij het Oude Testament. Tenminste vanaf het boek van Jozua. Ze grijpen terug op Mozes. En geloven alleen dat de eerste vijf boeken door God geïnspireerd zijn. Maar het belangrijkste verschil tussen die twee stromingen, tussen de Farizeeën aan de ene kant en de Sadduceeën aan de andere kant, is de ene groep gelooft in de opstanding, de Farizeeën, en de andere niet, de Sadduceeën. En bij welke groep voelt de Heer Jezus zich nou het meeste thuis, denkt u? Bij de orthodoxen uit zijn tijd? Of bij de vrijzinnigen uit zijn tijd? Het antwoord is geen van beide. De orthodoxen, de Farizeeën, de schriftgeleerden, die belijden de waarheid wel met de mond, maar die leven er niet bij. Hun geloof is geen echt geloof dat voortkomt uit een hart wat opnieuw geboren is. Het is buitenkant godsdienst. De Heer Jezus voelt zich daar niet bij thuis. De Heer Jezus heeft ook ernstige waarschuwingen voor hen. Daar zullen we straks nog wel op terugkomen. Maar de Heer Jezus voelt zich ook niet thuis bij de vrijzinnigen. Die ontkennen de kracht van God. Die ontkennen het woord van God. Het grootste verschil is dat ze, die vrijzinnigen, het geloof in de opstanding, in de lichamelijke opstanding niet hebben. En juist op dat punt proberen de Sadduceeën Jezus belachelijk te maken. Ze komen naar hem toe met een heel vreemd voorbeeld. Een man die sterft terwijl hij geen kinderen heeft. En ze zeggen, ja, Mozes heeft het zwagerhuwelijk ingesteld. Als u het Bijbelleesrooster elke maand weer in de kerkbode staat volgt, dan hebt u van de week ook Deuteronomium 25 gelezen. En daar staat dat allemaal over dat zwagerhuwelijk. Als een vrouw weduwe wordt en ze heeft geen kinderen, dan is haar zwager verplicht, tenminste als hij nog niet getrouwd is, om met haar te trouwen. Als ze geen kinderen heeft. Om zo voor zijn broer nageslacht te verwekken. Nou zeggen de Sadduceeën, ja, nou doet er bij ons toch wel een hele lastige situatie voor. Ik denk dat ze het verzonnen hebben, dat het niet echt is. Ze zeggen, stel nou, zo'n situatie doet zich voor, zoals Mozes het heeft gezegd. Een vrouw, een man die sterft, heeft geen kinderen. En die man die heeft een broer en die gaat nu met die vrouw trouwen. Maar nou sterft die broer ook, zonder dat ze kinderen hebben. En zo gaat dat door. Die man komt uit een groot gezin. 7 broers, of 6 broers. En ook de derde, de vierde, tot de zevende aan toe. Allemaal sterven ze. En uiteindelijk heeft ze 7 mannen gehad en sterft ze zelf ook. En er zijn geen kinderen. Hoe zit dat dan met de opstanding? Kan toch niet zo zijn dat op de dag van de opstanding die mannen allemaal de man van die ene vrouw zijn, toch? Is toch belachelijk? Dus, zo is de onuitgesproken gedachte van de Sadduceeën, die opstanding uit de doden kan nooit kloppen. Dat klopt niet met Gods eigen wet. God kan niet zeggen, als je man sterft en je hebt geen kinderen, dan moet je zijn broer trouwen en dat je dan uiteindelijk met 7 mannen tegelijk getrouwd bent. Dat kan niet. En hoe reageert de Heer Jezus daarop? De Heer Jezus die reageert heel opvallend. Gaat recht op het doel af. Hij zegt, u dwaalt. Onomwonden. U hebt het totaal bij het verkeerde eind. Jullie geredeneer brengt je alleen maar verder bij God vandaan. Want je kent de schriften niet. En dit zegt hij tegen mensen die geleerd zijn. Wij zouden zeggen mensen met een theologische opleiding. Mensen van wie je mag verwachten dat ze de schriften uitermate goed kennen. U kent de schriften niet. En ook de kracht van God niet. Zou er veel veranderd zijn? Ga eens naar een theologische faculteit en ondervraag de studenten of ze geloven in de Bijbel als het geïnspireerde woord van God. Vraag of ze geloven dat Christus werkelijk lichamelijk uit de dood is opgestaan. Vraag of ze geloven dat er een dag komt dat alle graven open zullen gaan. En dat de bazuin klinkt en dat die doden zullen opstaan en de stem van de Heer Jezus zullen horen. De meesten die zullen zeggen, nou, dat moet je niet zo letterlijk nemen natuurlijk. Vroeger geloofde men dat, maar vandaag de dag weten we natuurlijk wel beter. Je kan ze ook niet kwalijk nemen, want zo krijgen ze het ook niet anders geleerd. De geschiedenis leert dat dwaling altijd heel vaak via de theologie, via de universiteiten, zo de kerken binnensluipt. Dat gebeurt in 2022 en dat gebeurde ook al in de tijd van de Heer Jezus. U kent de schrift niet en ook niet de kracht van God. Jezus zegt dat huwelijk is er na de opstanding niet meer. We zullen zijn als de engelen. Nog zoiets waar ze niet in geloven. Engelen. In de opstanding, zegt de Heer Jezus, zijn we als de engelen, zijn we niet meer getrouwd. Het huwelijk is iets wat hoort bij deze kant van de opstanding. Het huwelijk is totdat de dood u scheidt. Maar in vers 33 komt de Heer Jezus tot de kern. Want daar zegt hij, of eigenlijk in vers 31, hebt u niet gelezen hetgeen van God tot u lieden gesproken is? Die daar zegt, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van de doden, maar van de levenden. Jullie kennen de schriften niet. Dat wil zeggen, jullie lezen niet goed. God zegt, ik ben de God van Abraham. Niet ik was de God van Abraham. Gemeente, dat is zo belangrijk. De Heer Jezus zegt hier, je moet het Oude Testament heel nauwkeurig lezen. Niet zodat je die verhalen in grote lijnen een beetje kent. En de Heer Jezus zegt hier tegen de Sadduceeën, het is enorm belangrijk dat je de schriften kent en dat je ze leest en niet zomaar even vluchtig. Nee, woord voor woord, want elk woord telt. En het maakt uit of iets er in het verleden tijd staat of iets in de tegenwoordige tijd. Daarom is Bijbelvertaling ontzettend belangrijk. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die de grondtalen kennen, dat predikanten dat ook geleerd krijgen. Die grondtalen. Want de Heer Jezus die zegt hier, let op, toen Mozes bij de brandende braamstruik kwam. Wat zei de Heer toen? Zei hij toen, ja Mozes, vroeger was ik de God van Abraham. Daarna was ik de God van Isaac. En daarna was ik de God van Jacob. Maar nou ben ik jouw God, Mozes. Nee, de Heer zei, ik ben de God der vaderen. Ik ben tegenwoordige tijd. Abraham, Isaac en Jacob, zij leven, ook al zijn ze gestorven. Want God is een God van de levenden. Ziet u hoe Heer Jezus het Oude Testament gebruikt? Hij wil de Sadduceeën en ons leren dat de Heere ook door het Oude Testament persoonlijk tot ons spreekt. Want hij zei in vers 31, hebt u niet gelezen hetgeen van God tot Mozes, nee, tot u lieden gesproken is. Er zit een boodschap in voor jullie. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij wil ook leren, je moet het dus heel goed lezen, want er zit een boodschap voor je persoonlijk in. En door goed te lezen helpt dat je, bewaart je voor fouten. Fouten waardoor je zelfs verloren kan gaan, want de Sadduceeën, als ze zich van deze dwaling niet bekeren, gaan verloren. Wie niet in de opstanding gelooft, heeft geen leven. Of heeft niet het eeuwige leven, zo moet ik het zeggen. Die gaat verloren. De Bijbel geeft zo houvast in het leven. Dan mag je weten, als je in die opstanding gelooft, wat is dat een bemoediging. Dat God de God van de levende is. Als je met de dood voor ogen zit. Als je een ernstige boodschap hebt gehoord. Ik kan niks meer voor u doen. U moet hiermee leren leven. Ik geef u nog zoveel maanden. Dan mag je met deze boodschap weten, maar God is de God van levenden. En na de dood is het leven voor mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Want ik mag geloven in een God die de doden doet opstaan. Daarom zal ik leven. Heeft u die houvast? Heb jij die houvast? Is dat je hoop in een wereld waar zoveel dood en verderf is? Mag je zeggen, om mij heen zie ik ziekte. Zie ik lijden, zie ik dood en verderfd, maar ik mag de God van het leven dienen. Ik mag de Heer Jezus dienen die de dood teniet gedaan heeft en die in het evangelie de opstanding, het leven aan het licht gebracht heeft. God de Vader heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden. Waarom? Opdat een ieder die in hem gelooft zal leven. Het eeuwige leven heeft, eeuwige leven. Er is hoop in een wereld waar de dood heerst voor wie in de God van het leven gelooft. God is de God van de levende. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De dood is niet het einde. Het is een waarheid die het hele Oude Testament als het ware als een rode draad doorloopt. Van begin tot eind toont de Bijbel ons, de dood hoort niet bij het leven. De dood is een indringer, die is er tussen gekomen. Maar hij hoort er niet bij, want God schiep de hemel en de aarde. En God schiep op die aarde de Hof van Eden, waar alles bruiste van het leven. Waar God het leven gaf aan alle schepselen. En waar de mens de levensadem van God ingeblazen kreeg. Die hele schepping was ingesteld op leven. Eeuwig leven. De dood heerste er niet. Tot die zwarte bladzijde van Genesis 3. Toen de mens de dood verkoos boven het leven. Nog zo gewaarschuwd. Ten dagen dat u daarvan eet zal u sterven. De mens koos ervoor. We lezen in Genesis 1 en 2 van de levenshof. De hof van Eden. Zo had de Heere ons bedoeld. Mensen die eeuwig leven. Maar door de val van de mens kwam de zonde in de wereld en door de zonde de dood. En zo kan het zijn dat we nog maar een paar hoofdstukken verder zijn in de Bijbel. In Genesis 5 en daar sta je op de begraafplaats. In Genesis 5 sta je op de begraafplaats. Daar lees je een hoofdstuk met allemaal namen. Als het waren de grafstenen van Genesis. Adam en hij stierf. Seth en hij stierf. Enos en hij stierf. Kenan. En hij stierf. Mahalael en hij stierf. Het refrein van dat hele hoofdstuk 5 is en hij stierf. Behalve Henoch. Bij Henoch gaat heel even dat opstandingslicht op. Heel even gaat dat opstandingslicht schijnen. Hij wandelde met God en hij was niet meer. Opgenomen in heerlijkheid. Daar zie je de opstanding, of eigenlijk de dood, is daar al heel eventjes teniet gedaan. Maar vervolgens gaat het refrein weer verder. Methuselah en hij stierf. Lamech en hij stierf. Het begon zo mooi, zo veelbelovend. De Genesis 1 en 2. In de levenshof. We zijn 5 hoofdstukken verder in de Bijbel en daar sta je op de begraafplaats. En de Heere had een punt kunnen zetten. En dat is ook bijna gebeurd ook. Want de Heere die gaat in Genesis 6 de balans opmaken over de mensheid. En hij kijkt vanuit de hemel naar de aarde en hij ziet de slechtheid van de mensen. En dan staat er en hij kreeg er berouw over dat hij de mens op de aarde geschapen had. De mens heeft de aarde in het verderf gestort. De mens heeft er een begraafplaats van gemaakt. En God staat op het punt om achter die mensheid een punt te zetten. Maar Noach. Noach vond genade in de ogen van God. In Noach en zijn gezin begint God opnieuw met de mensheid. Er is als het ware een opstanding van de mensheid, dwars door het oordeel van de zondvloed heen. We zien hier al een schaduw van die grote oordeelsdag aan het einde der tijden. Schaduw daarvan in Genesis, dat God de indringer, de dood, niet het laatste woord laat hebben. Dat de begraafplaats niet het einde is. Op het kerkhof van Genesis 5 is het niet doodstil. Nee, daar wordt als het ware de loftrompet op Gods genade aan de mond gezet. Noach vond genade in de ogen van de Heere. Voor God is de dood niet een punt komma, hij gaat verder. Wie die God dient, wie met die God wandelt, die wandelt naar het leven. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Twee bestemmingen naar de dood. De dood is niet het einde. De gelovigen die leven in de verwachting van een leven na de dood. Abraham, de vader van alle gelovigen, die geloofde daarin. Die geloofde daarin toen hij samen met zijn zoon Isaac naar de berg Moria ging. Toen Isaac er niks van begreep, waar is het offer? Toen geloofde Abraham dat God in het offer zou voorzien. En als dat offer toch Isaac moest zijn, dan was God bij macht om zelfs Isaac weer uit de dood te doen opstaan. Abraham geloofde in de opstanding. Ja, hij zag uit naar zijn eigen opstanding. Want de Heere had hem van verre de opstanding van Christus doen zien en de blijvende stand die Christus zou geven. De stad die fundamenten heeft. Hij zag over zijn eigen sterven heen de toekomst van God. En niet alleen Abraham zag dat, ook zijn kleinzoon Jacob die zag dat. Het is niet anders met Jacob. Op zijn sterfbed notabene, op zijn sterfbed zegt Jacob, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Hij zegt niet tegen zijn zonen, nou jongens, dit is nou het einde van jullie vader. Hier zet de Heer een punt achter mijn leven. Nee, hij zegt tegen zijn 12 zonen. Mij wacht iets nieuws. Mij wacht het leven. Mij wacht het zalig, de zaligheid. Als ik zo hier mijn laatste adem uitblaas. Abraham leeft na de dood. Jacob leeft na de dood. Genesis spreekt van hun verwachting van het leven na de dood. En bij Mozes getuigt God zelf. Ik ben de God van Abraham. Ik ben de God van Jacob. Dat was tegen de Sadduceeën. Maar ook tegen de Farizeeën heeft de Heere zo'n ernstig woord als het gaat om leven en dood. De Heer Jezus maakt dat glashelder in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Abraham leeft. Tegen de Farizeeën. Ik ben er 2,5 jaar geleden mee begonnen hier in de gemeente met die gelijkenis. Ik kwam van de week ook weer sterk terug in de gedachten. Als het over de opstanding gaat. De Heer Jezus spreekt in een gelijkenis van drie mensen die na de dood blijven leven. Abraham is de eerste, hij is overleden. Zijn lichaam ligt in de grot van Machpela. Maar hij leeft voort in de hemel. En dan Lazarus, die arme man. Die bedelaar, die geen helper had. Tenminste, die op de aarde geen helper had. Hij is bij Abraham in zijn schoot, vlak bij Abraham. En dan die rijke man, hij krijgt niet eens een naam. Maakt ook niet meer uit. Want hij slaat zijn ogen open in de hel waar niemand je naam meer noemt. Niemand je meer roept. waar je in de duisternis, in de pijn alleen bent. Deze gelijkenis vertelt de Heer Jezus aan de fariseeën, die groep waar we in het begin over hadden, die orthodox is, die gelooft in de opstanding. Het beeld van hemel en hel, dat is niet nieuws voor ze, niets nieuws voor ze, want ze weten dat het Oude Testament, de Torah, de Tenach, de wet, de profeten en de geschriften, het getuigen van de opstanding. Maar Jezus die toont in de gelijkenis dat het niet om het even is wat je in dit leven doet en hoe je in het leven, in het hier en nu doorloopt, doorgaat. Wat we in dit leven doen heeft invloed op wat we later zullen zijn. Wat we in dit leven doen bepaalt waar we later zullen zijn. Ben je een naamloze figuur? Niemand je naam meer noemt in de hel? Of wordt je naam genoemd en word je geroepen? Mag je aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob? De boodschap van het Oude Testament is, er is onderscheid in de eeuwige bestemming van mensen. De rechtvaardigen die zullen bloeien en vrucht dragen als een boom die eeuwig bloeit. Psalm 1. De goddelozen blijven niet staande in het gericht. Die vergaan als het kaf in de wind. De Bijbel, met name het Oude Testament, onderwijst een wereldbeeld dat zo tegenovergesteld is aan ons wereldbeeld. Maar mensen zeggen, er is niets. Na de dood houdt het op. Dood is dood. Er is geen leven na de dood. Het bovennatuurlijke, daar hebben we geen boodschap aan. Wie zegt dat dat allemaal wel zo is en je ziet het toch niet? Andere godsdiensten, hindoeïsme, het leven is een voortdurende kringloop. En de iedere ziel komt terug in een ander schepsel en dat gaat maar door. Maar de Bijbel leert het anders. De geschiedenis is een geschiedenis die begint bij de schepping en die eindigt bij het oordeel. Waar onderscheid wordt gemaakt. Zij die op zullen staan ten eeuwige leven. En zij die op zullen staan voor het eeuwige verderf. De eeuwige dood. En op basis waarvan wordt die scheiding gemaakt? In Genesis 6 lezen we van Noach, die was rechtvaardig te midden van zijn tijdsgenoten. Ook Psalm 1 heeft het over de rechtvaardige, de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En die niet staat op de weg van de zondaars. We gaan straks van Psalm 73 zingen. Wie ver van u de wilde zoekt, die gaat, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Wie zijn schatten in de wereld zoekt, die gaat verloren. Gaan we volgende week ook uitgebreider op in. Verzamel u geen schatten op de aarde. Maar wat we in dit leven doen, dat bepaalt wat onze eeuwige bestemming zal zijn. Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Nou, zullen we het gewoon aan de Heer Jezus vragen in diezelfde gelijkenis van Lucas 16. Wat had die rijke man nou moeten doen om niet in de hel te komen? Heer Jezus, die geeft hem het antwoord, want die man die begint over zijn broers. En die zegt, ja, de Heer Jezus heeft hem, of Abraham heeft hem zojuist gezegd. Voor jou is er geen verandering meer mogelijk. En dan zegt die rijke man tegen Abraham, ik bid u dan vader dat u Lazarus zendt naar mijn vaders huis. Want ik heb 5 broers. Dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. En wat zegt Abraham dan tot hem? Ze hebben Mozes. Ze hebben de profeten. Dat zij die horen. Hij zei, nee, vader Abraham. Maar als iemand uit de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Maar Abraham zei tot hem, als zij naar Mozes en de profeten niet horen, zullen ze ook, al was het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Wat gebeurt hier? Wat moet je doen? De Heer Jezus zegt, luister maar, fariseeën, naar het Oude Testament. Het Oude Testament, die leert je de weg. Wij hebben nog veel meer. De Heer Jezus zegt, ze moeten gaan luisteren. Ze moeten de schriften kennen en gehoorzamen. Precies hetzelfde als bij de Sadduceeën. Ze kennen de schriften niet. De fariseeën net zo goed, ze kennen hun schriften, ze weten het, misschien allemaal, maar ze passen het niet toe. Wat heeft Lazarus wel gedaan wat die rijke man niet gedaan heeft? Gebedeld. Heeft hij daar de hemel mee verdiend? Nee. Nee, Lazarus heeft een naam. En die naam betekent: de Heere is mijn helper. En dat is wat er gaat gebeuren als je het Oude Testament, als je je Bijbel leest. Dan kom je erachter: ik heb een helper nodig. Ik heb de Heere nodig als mijn helper. Want niemand anders dan Hij kan mij verlossen uit de banden van de dood. In het Oude Testament komen we erachter. En als het goed is, brengt het je op de knieën. En dan zeg je: Heer, ik lees hier in Genesis 1 en 2 waarvoor U ons mensen gemaakt heeft. We zijn bedoeld voor het leven, maar we kozen de dood. En nu verdien ik ook de dood door mijn zonde. Hemelse Vader, verlos mij van de dood. Daar kom je achter als je je Bijbel leest. Daar kom je erachter, net als Lazarus: ik heb een helper nodig. Ik kan mezelf niet van de dood verlossen. Er is maar één weg. En hoe je op die weg moet gaan, staat hierin beschreven. En er is maar één waarheid. En die waarheid leer je hier. In je Bijbel en nergens anders. En er is er maar één die mij tot het leven leidt. En ik leer hem in dit boek kennen. Jezus Christus. Jongeren, we zijn bijna aan het einde van het catechisatieseizoen. En we hebben een goede tijd met elkaar gehad. Goede gesprekken ook. We hebben veel geleerd. Maar ik ben ook het afgelopen seizoen, mag je best weten, ook wel geschrokken. Waarom? Ik moest van de week weer aan die gelijkenis denken waar ik het zojuist over had. En aan die uitspraak van Abraham. Waar Abraham zegt tegen die rijke man: jouw broers, het huis van jouw vader, had Mozes en de profeten. Daar moeten ze naar luisteren. En als ze dat niet doen, dan komen ze in de hel. Ik heb de indruk dat bij sommigen van de jongeren en van de ouderen, die weet ik het natuurlijk ook niet, maar ik heb de indruk dat bij sommigen de Bijbel niet eens open gaat thuis. Als je je handen niet vouwt en zegt: Heere, ik wil luisteren naar uw stem. De stem van de levende God. Ik wil graag, zo graag die woorden horen die mij levend maken. Spreek tot mij woorden van leven. Als je dat niet op vaste tijden met regelmaat en met ernst doet in je leven, dan ben je net als die broers van die rijke man. Die het allemaal gemaakt hebben in hun leven. Hun leven wordt helemaal in beslag genomen met alles wat het leven te bieden heeft. Ze hebben geen helper. Want ze zijn die helper niet gaan zoeken. Ben je de helper al gaan zoeken? In je Bijbel? Er zijn twee bestemmingen naar de dood. Wie wandelt met de Heere, net als Henoch. Net als Noach, net als Abraham, net als Isaac, net als Jacob. Net als Jozua, net als David. En noem al die namen maar op in het Oude Testament die je tegenkomt. Die met de Heere wandelt, die worden door de Heer Jezus Christus opgenomen in zijn heerlijkheid. Een eeuwig leven in de hemel en straks op de nieuwe aarde. Wie aan Jezus voorbij leeft, wie geen helper nodig denkt te hebben, die gaat straks voorgoed verloren. Die slaat zijn ogen op in de hel en dan is het te laat. De Bijbel wijst de weg naar het leven. De weg naar Jezus, die zegt: als je in mij gelooft, zal je leven, want ik ben de opstanding en het leven. En als je straks gestorven bent en in het graf ligt, dan zal er een moment komen dat graf van jou ook opengaat. En dan zul je de bazuin van de aartsengel horen. En dan zal je opstaan met een nieuw lichaam. In een nieuw leven voor eeuwig op de nieuwe aarde. In zijn heerlijkheid. Waar staan we, gemeente? Bij de Sadduceeën. Dood is dood. Er is geen opstanding. Alles wat ik kan zien is waar. En wat ik niet kan zien, daar is geen bewijs van. Dus ik maak maar het beste van het leven. Hoort u daarbij? Hoor je bij de Farizeeën je orthodoxe leventje op orde? genieten van alle zegen. We hebben het goed voor elkaar. De Heere zegent ons met voorspoed. We hebben het best wel getroffen met onszelf. We zijn tenminste keurig gereformeerd. Hoor je daarbij? Je kan veel beter horen bij die getuigen uit Hebreeën 11. Bij die mensen die leefden op aarde en die wisten, ik heb hier geen blijvende stad. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Al die mensen die al lang gestorven zijn, maar die vandaag leven, want ze leefden in het geloof, in de opstanding. En ze hebben hun vertrouwen gesteld op Gods belofte. En ze hebben hun helper gevonden. En zij beleden, hier aan deze kant van de dood is het niet. We verwachten een toekomst. Een toekomst van hoop. We verwachten een stad die eeuwige fundamenten heeft. Van wie de ontwerper, de bouwmeester en de architect Christus zelf is. En hij zal daar koning zijn. Volg een voorbeeld na, gemeente. Onderzoek Mozes en de profeten. De apostelen. En onderzoek het geheim van hun leven. Hou vast aan de belofte. Te midden van dit leven. Waar zoveel dood, zoveel verderf, zoveel ziekte, zoveel pijn is. Daar zegt God, ik beloof je de opstanding en het leven. Want ik ben de opstanding van het leven. En ik ben de helper voor degene die midden in de dood liggen. Ik ben de helper voor hen, omdat ik de dood voor hen inging. Om hen uit de doden weer op te doen staan. Ik bracht voor hen de onvergankelijkheid waar het Oude Testament in schaduwen over spreekt. Die onvergankelijkheid heeft hij in het volle licht gesteld. Jezus Christus, de opstanding en het leven. Is hij ook uw helper? Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Heer Jezus, wij belijden u als de opstanding en het leven. En wat zouden we anders kunnen doen dan ons aan u vastklampen? Dan op u te vertrouwen. Zoals Martha en Maria zich aan u hebben vastgeklampt toen hun broer Lazarus in het graf lag. En toen u tegen hen zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Geloof je dat, Martha? Heere, zo vraagt u het aan ons allemaal vanavond. Of we daarin geloven. Heer, als we daarin geloven, dan verandert ons leven. Dan zijn we net als Mozes in Hebreeën 11. Die het veel beter vond om u te volgen. En met uw volk hier op aarde smadelijk behandeld te worden dan voor een tijd aan het koninklijke hof te leven. Dan zijn de schatten van de aarde zo weinig meer waard. Als we bedenken dat die nimmer eindigende eeuwigheid, die oneindige tijd die nog voor ligt, dat u ons dat voor ogen stelt. O Heere, dat we daarnaar uitzien. En dat we zo naar Pasen mogen uitzien. Als we daarbij stil mogen staan over een aantal weken, als we dat grote feest mogen vieren, dat u de opstanding en het leven bent, en dat u het eeuwige leven belooft aan een ieder die in Jezus Christus gelooft. Wat een evangelie, Heer, we hoeven er zelf niks voor mee te brengen, juist niet. Wij kunnen onszelf niet levend maken en u belooft het, ik maak je levend. Door mijn woord. O Heere, dat we zo de nieuwe week in mogen gaan. Ons toewijden aan u, aan uw woord. Aan de God van het leven. Om zo op deze aarde al te kunnen leven. In dienst van u. Breng volgende week uw gemeente ook hier weer samen. En ook in de activiteiten die er deze week zijn. Wil ons allen nabij zijn. En ons bewaren en sparen. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73 vers 14 is onze slotzang. 73 vers 14. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.